Wij horen maar van 12 zonen van Jacob, maar slechts van 1 dochter. Dat wil niet zeggen dat hij niet meer dochters gehad zou kunnen hebben. Maar ja, deze ene stoutert, die wordt er speciaal uitgehaald. Anders hadden we misschien helemaal niet van dochters geweten. Haar naam betekent oordeel, dat lijkt ook wel veelzeggend. Taalkundig is het verwant met de naam Dan. Is er iemand die Daniel heet? Daniel, mijn rechter, is God. Dan betekent ook rechter of oordeel, oordelaar. Ja, alles wat er met Dina gebeurt is in zekere zin Jacobs schuld. Dat neemt de verantwoordelijkheid van deze jonge dame niet weg. Maar Jacob heeft zich in de gevarenzone begeven. En dan kunnen dat soort dingen gebeuren. Hij had zich afgezonderd moeten houden van de Canaanieten. Hij had beter direct door kunnen reizen naar Bethel. We weten niet wat hem vastgehouden heeft. Even uitblazen in het beloofde land. Na de lange reis uit Paddan Aram. Misschien even flink adem scheppen voordat je naar Bethel gaat. We weten het niet. Maar hij is in feite, doordat hij in een huis is gewonnen, zelf een beetje een Canaaniet geworden. En ja, Canaanieten onder elkaar, die kunnen wederzijds huwelijksaanzoeken verwachten. Het is eigenlijk zo simpel als ik weet niet wat. Dina wordt verkracht door Sichem. Het feit dat hij met haar wil trouwen, dat werpt enige vraagtekens op dat woord verkrachten. Hoezeer het nou een verkrachting was. Maar in elk geval, ze zal wel tegengesputterd hebben. Maar ze heeft er blijkbaar toch geen bezwaar tegen dat Sichem een huwelijksaanzoek doet om haar hand vraagt bij haar vader. Jacobs Forno, een bekende rabbijn, die zegt: dit is de omgekeerde reactie als bij Amnon. Dat is een boeiende gedachte. Amnon en Tamar waren halfbroer en zus, kinderen van David. En u weet het, staat in 2 Samuel 13. Amnon heeft zijn halfzuster verkracht en kreeg toen meteen schoon genoeg van haar. Toen eenmaal zijn lust bevredigd was, wou hij niets meer van haar weten. En dat is bij deze Sichem niet het geval. Hij is een serieuze jongen. Er zit iets pijnlijks in dat verhaal. In feite hebben Sichem, nou, hij heeft haar verkracht, dat is natuurlijk niet goed. Maar voor de rest, hij en zijn vader hebben eervolle bedoelingen. Ze willen deze dame keurig trouwen. En ze weten zelfs alle mannen in de stad zo gek te krijgen om zich te laten besnijden. Nou, dat is onverdoofd op latere leeftijd geen pretje. En ze doen het dan toch maar. De enige manier is, ze moeten zich laten besnijden om daardoor op geestelijk op het niveau te komen van Jacob en zijn familie. Jacob is een halve Canaaniet geworden, zij moeten halve Israëlieten worden. Maar in feite is het allemaal een smoes. Als Sichem en Hemor besneden zijn, onverdoofd, ze lijden allemaal pijn, alle mannen van de stad, dan komen daar Simeon en Levi. Nou, ik zei al, de oudste zoon die was 12, dat is nog niet zo lang geleden. Dus dit waren echte pubers. Blijkbaar waren pubers toen soms ook al onhandelbaar, net als tegenwoordig. Het waren de volle broers van Dina, dat luistert ook nou. Amnon zou met zijn volle zuster dat nooit gedaan hebben, mag ik aannemen. Een halfzuster, allemaal kinderen van die ene koning David, daar telde de moeder veel en veel sterker. Dat voelde men niet zo, halfbroer, halfzus. Maar dit wel, dit waren de volle broers van Dina, want ze hadden dezelfde moeder. Daar werden ze door opgevoed. En al deze mannen die extra kwetsbaar waren door hun pijn, werden bruut om het leven gebracht. Ik vind het altijd zo boeiend in de Bijbel dat de tekortkomingen van hen die toch de stamvaders van Israël waren, nooit worden verdoezeld. Dat is een krachtig argument voor de authenticiteit van al die verhalen. Ze worden niet geromantiseerd, het wordt niet mooier gemaakt dan het is. Later in de zegen van Jacob wordt daarop teruggekomen. Op deze wandaad van deze twee opgeschoten bengels. Die zo'n hele stad uitmoorden. Als wraak op het feit dat deze Sichem hun zuster verkracht had. Jacob spreekt de beroemde woorden uit: jullie hebben mijn naam stinkende gemaakt in dit land. Daar klinkt niet veel zelfveroordeling uit. Niet veel je hand in eigen boezem steken. Het is de eigen gereidheid van de vader die terugkeert in de zonen. Wat je bij Laban en Rebecca aantreft, eigen gereidheid, God voor de voeten lopen. Je eigen dingen doen, al zijn ze nog zo bedriegelijk. Als je je doel maar bereikt, dat vind je terug bij Jacob, neef van Laban, zoon van Rebecca. En je vindt het weer terug bij zijn zonen. En hun moeder was weer een dochter van Laban. Ze hadden het van twee kanten meegekregen. En het zit erin. Kinderen krijgen is leuk, maar een van de onaangename kanten is dat je al je eigen fouten weer terugvindt bij die van je kinderen. Israël is een modelvolk, zowel negatief als positief. Maar het gaat God uiteindelijk om deze hele wereld. En daarom zijn de aartsvaders zo belangrijk en Jozef is de volgende. En hiermee sluiten wij de lessen van vanavond af. Zullen we samen eindigen met het gebed? Dank u wel, Vader in de hemel, voor de onderwijzingen van uw woord. We hebben het gevoel dat we nog maar schrapen aan de oppervlakte. Er is zoveel in elk vers, in elk detail. We kunnen begrijpen dat de oude rabbies zeiden dat elk vers 70 betekenissen heeft. Als dat zo is, dan hebben we inderdaad nog maar aan de oppervlakte gekrapt. Maar dank u voor het vele dat we al mochten zien en mogen zien. Dank u hoe u weggegaan bent met deze mannen, Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. En omdat u voor hen zorgde, zorgt u uiteindelijk voor de hele wereld. Want in en door hen hebt u alle volkeren van de aarde gezegend. En dat wij hier zitten vanavond, dat is ook omdat wij gezegend zijn in de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël en de Messias van Israël. En daar kunnen we u nooit genoeg voor danken. We loven en prijzen uw naam. En leer ons, net als Esau dat moest doen, om Jacob te zegenen en daardoor zelf ook de zegen te ontvangen. Leer ons zo de God van Israël te zegenen, te loven, te prijzen. En Israël te zegenen en de Messias van Israël te zegenen, opdat we zelf gezegend zijn. Dank u voor uw wonderbare raadsplan. Voor uw heilsplan dat u voltrekt in de geschiedenis van de wereld. En we zijn nog steeds in dat grote verhaal opgenomen, want het is nog steeds niet ten einde. Het gaat maar door. We zitten in hetzelfde verhaal als Abraham, Isaac en Jacob. We zijn alleen een stukje verder in het verhaal. We zitten in een veel verder hoofdstuk. Maar we zijn op weg naar de grote ontknoping. Waar Jacob al naar uitgekeken heeft toen hij zijn zonen zegende. En waar ook wij naar uit mogen kijken. Dank u wel dat we u mogen kennen, de God van Israël. En nu Yeshua, de Christus van Israël, de Messias. Uw naam zij geloofd en geprezen. Wees met ons als we van hier gaan, bewaar ons op al onze wegen. We danken u voor wie u bent en wat u geeft en vertrouwen ons aan u toe. En bidden om uw zegen dat we ook een volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar mogen zijn. Geloofd bent u, God van Yeshua. God van Abraham, Isaac en Jacob. Amen. Jacob, ik zei het al, het is een verontmoedigende ervaring in Sichem. Het maakt Jacob wakker. Je zou kunnen zeggen, hè. Dankzij de stank moet hij nu wel in beweging komen. Want hij heeft zijn doel nog niet bereikt. De stank drijft hem uit naar waar hij thuis hoort, Bethel. Hij had verontwaardigd moeten zijn over die wandaad van zijn zonen. Hij had vooral zichzelf de schuld moeten geven. En in plaats daarvan is hij alleen maar bang voor zijn eigen hachje. Wat zullen ze wel niet van me denken? Wat zullen ze nu wel niet met hem doen? Ach, Jacob. Het doet een beetje denken aan het getuigenis van Israël onder de volken in het algemeen. Dat is een pijnlijk chapiter. Hier gaat het over Jacobs getuigenis tegenover die Canaanieten. Jullie hebben mijn naam stinkende gemaakt. Israël heeft zoveel zegenrijke daden verricht ten opzichte van de volkeren. Er zit een hele dubbelzinnigheid in. Net hadden we in de pauze even met wat mensen erover, over het geweldige aantal Nobelprijswinnaars onder de Joden. Staat er geen verhouding tot andere delen van de wereldbevolking. Het is gigantisch veel. Zoveel zegening. Elke Nobelprijs betekent een of andere weldaad, vooral op medisch gebied. Maar ook 90% van alle bolsjewisten in Rusland waren Joden. Dat hoort er ook bij. Dat is de andere kant van het verhaal. En zowel zegen als vloek heeft Israël teweeggebracht. Hier brengt Israël vloek over Sichem. De straf die zijn zonen de Sichemieten toebrachten stond in geen verhouding tot wat er was gebeurd. Daar kun je niet een hele stadsbevolking voor uitroeien. Romeinen 2 spreekt daarover hoe zij tekortgeschoten zijn in hun verantwoordelijkheid en hun getuigenis onder de volkeren. En God wijst daarop via Ezechiël, Ezechiël 36. Israël had een zegen moeten zijn voor de volkeren en is dat lang niet altijd geweest. Eindelijk, het is zover. Jacob in Bethel. In zekere zin, want straks begint het verhaal van Jozef in hoofdstuk 37, zo staat het ook. Dit is de geschiedenis van Jacob, maar dat lijkt meer een slotzin, want dan begint meteen het verhaal van Jozef. Dus afgezien van hoofdstuk 36, het geslachtsregister van Edom, is dit eigenlijk een hoogtepunt in de geschiedenis van Jacob. Nogmaals, afgezien van die andere hoogtepunten, maar die spelen zich af in Egypte. In het beloofde land is dit het hoogtepunt in Jacobs geschiedenis. God neemt het initiatief. Jacob, kom op man. God zei het aan hem, maak je reis vaartrek om naar Bethel. Het is sneu dat de Heere God dat tegen hem moest zeggen. Dat had niet nodig moeten zijn, had het zelf moeten doen. Ze hadden een afspraak. De Heere God zegt, we hadden toch een afspraak hier in Bethel. Waar blijf je nou? Je woont in Sichem, je hebt daar een huis, je hebt daar een altaar. Maar dat hoor je allemaal niet. We hadden een afspraak. En nogmaals, je vraagt je af wat Jacob weerhouden heeft. God verscheen niet in Sichem aan hem. God verscheen niet aan Jacob in diens eigen huis. God verscheen aan Jacob in Gods huis. Bethel betekent huis van God. Gods huis. Weet u nog hoe de naam ontstaan was bij die droom van Jacob? Waar de engelen zal opstijgen en neerdalen. Deze plaats is een huis van God. Dit is een poort des hemels. Waardoor engelen opstijgen en neerdalen. Prachtig. Dat is niet alleen maar hier verschijnt God. Hier woont God. Bethel betekent daar woont God. Als je God wil vinden, dan klop je aan zijn deur. God woont niet in Sichem. God is overal. Tuurlijk. Dat geldt vandaag ook. De Heilige Geest werkt over de hele aarde. Maar hij woont in de gemeente van God. En zo zie je ook. God woont in Bethel. Daar had hij naartoe gemoeten. En nu zien we. En misschien is dat ook wel de reden waarom hij zo lang geaarzeld heeft. Jacob weet. Ik kan voor God in Bethel niet verschijnen. Als ik niet grondige schoonmaak houd. Hij beseft hoe noodzakelijk het is. Dat hij en zijn grote familie zich zullen reinigen. Dus dat betekent dat hij wel degelijk weet had van die afgoden. Het is erg genoeg dat hij niet wist dat zijn eigen vrouw die terefim van haar vader gestolen had. Maar hier gaat het over afgoden waarvan hij wel degelijk wist. En hij zei, breng het allemaal bij elkaar. Alles wat op een of andere wijze herinnert aan de afgodendienst. Breng het bij elkaar. Laten we het begraven, laten we het wegdoen en trek andere kleren aan. Heel vaak in de Bijbel een beeld van een nieuw begin. Bij Jozef zullen we dat 4 keer vinden. Die klederen van Jozef, die elke keer een nieuwe fase in zijn leven markeren. Hier is dat bij Jacob zo. Nieuwe kleren, die passen bij de gelegenheid. En als de afgoden weg zijn, als ze nieuwe kleren dragen, dan kan God hen zegenen. Dan wordt het een triomftocht naar Bethel. Er staat, Gods schrik kwam op al die steden. De MBG-vertaling zegt, de schrik voor God. Maar ik hou liever bij het letterlijke. Gods schrik. Ik denk dat dat zoveel betekent als dat al die steden bang waren voor Jacob van Gods wegen. Het was niet de schrik voor Jacob, het was de schrik voor God. Maar ze wisten, deze Jacob is de dienstknecht van God. Ze waren bevreesd, beducht voor hem vanwege de God van Jacob. Zalig hij die Jacobs God te hulp heeft. En bij Jacob geen vrees meer. Alle vrees is bij de tegenstanders, niet bij Jacob zelf. Er zijn 2 nieuwe namen die we in dit gedeelte tegenkomen. Die ene kent u al, dat was Israël, maar die wordt straks nog een keer gegeven, die naam. Maar God krijgt ook een nieuwe naam. Dat vind ik ook zo bijzonder. Eerst nieuwe kleren. Nu krijgt God een nieuwe naam. En Israël krijgt, Jacob krijgt ook een nieuwe naam. Het was al Bethel. En het is heerlijk om te weten te hebben van het huis van God. Maar het is nog veel mooier om weten te hebben van de God van het huis van God. El Bethel. God van of God is in Bethel. Of God is de God van zijn huis. Je kunt dat El twee keer vertalen. Weet u nog wat we straks hadden over El Elohe Yisrael. Zo zie je ook El Bet El. God is de God van Bethel. Of God is in Bethel. Dat wil zeggen, God is in het huis van God. Wat is nou het verschil? Want het klinkt zo gekunsteld. Het verschil is dit. Het heeft te maken met wat ik straks vertel. Je kunt weten wat God voor je gedaan heeft, maar God zelf leren kennen is nog veel groter. Het huis van God leren kennen, dat wil zeggen de plaats waar God woont, in zijn tegenwoordigheid te komen, tot hem te naderen. Weten hebben van die plek is prachtig, maar God te kennen, die daar woont, is nog veel belangrijker. Nu weet hij niet alleen van Bethel, hij weet van de God van Bethel. Die de God van zijn huis is. In hoofdstuk 33 had hij ook een altaar, weet u nog, hadden we het straks over gehad. Maar dat was zijn God. Mijn God. God is mijn God. Is dat mooi als een mens dat kan zeggen? Dat is prachtig. Maar het is tegelijkertijd heel naar je toe halerig. Bovendien ook heel beperkt. God is mijn God. Het is geweldig als een mens dat kan zeggen. Maar als je perspectief groter wordt, is God de God van zijn eigen huis. Dat is een wijder perspectief waarbij je zelf meer op de achtergrond verdwijnt. En het gaat om dit grootste, dat er een huis van God is. En we weten, ik moet dat Nieuw Testamentisch duiden. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. 1 Timotheüs 3 vers 15 is een van de plaatsen waar dat zo staat. Ik schrijf u deze dingen, zegt Paulus, omdat gij weet hoe gij u moet gedragen in het huis van God. Bethel zou daar staan in het Hebreeuws. Of Bet ha-Elohim. Het huis van God. Hoe moeten we ons gedragen in het huis van God? Dat is de gemeente van de levende God. De pijler en de grondslag van de waarheid. Nu heb ik het hele vers geciteerd. Het huis van God te kennen vandaag in de dag is groots. De God van het huis te kennen is veel groter. Bethel wordt voor de tweede keer zo genoemd. Net zoals de naam Israël hier voor de tweede keer gegeven wordt. Ik heb u al gezegd, het aantal dwarsverbindingen in het boek is legio. Dit is ook zo een. Beide namen worden voor de tweede keer gegeven. In hoofdstuk 28 gaf Jacob die naam. En nu geeft hij die naam als opnieuw. En hij noemt God de God van Bethel. Er staat in vers 7 van hoofdstuk 35, zijn van die kleine dingen. God had zich daar aan hem geopenbaard. Soms, u weet, Elohim is eigenlijk een meervoudig woord. Dus Elohim kan ook goden betekenen. Maar meestal staat het werkwoord in de enkelvoudige vorm. Bijvoorbeeld aan het begin van de Bijbel. Bereshit bara Elohim. Bara is enkelvoud. In het begin schiep God. Maar een enkele keer staat het werkwoord ook in het meervoud. Dat kun je in het Nederlands nooit zien. In de spreuken weet ik dat het een keer, in de prediker dat het een keer voorkomt. Het gebeurt me heel weinig, maar hier ook. De Elohim werden aan hem geopenbaard. Ibn Ezra zegt, zie je, dat meervoud is belangrijk. Dat betekent, Elohim heeft hier de betekenis engelen. Hij kreeg een engelenverschijning. Maar het volgende wat hier staat, dat zou natuurlijk Ibn Ezra nooit bedacht hebben. Maar als God over zichzelf meervoudig spreekt, laat ons mensen maken in Genesis 1. Of wie zullen wij zenden? In Jesaja 6 is er altijd voorzichtig aanleiding om te denken, zouden we misschien hier aan de drie-eenheid kunnen denken. God in zijn verschillende aspecten van zijn wezen. Drie-eenheid is wel erg Nieuw Testamentisch gedacht. Maar God toch in een veelvoudigheid van zijn wezen. God openbaart zich hier aan Jacob. Nou, voordat we verder gaan en bij die tweede naam komen, is het heel frappant op te merken dat dit het hoofdstuk van de begrafenissen is. Normaal wordt bij een begrafenis een lichaam niet in zee gedumpt en ook al helemaal niet verbrand. Een lichaam hoort inderdaad keurig begraven te worden. De moslims zijn daar haast nog strenger in, en joden ook, dan christenen. Begrafenis is gegeven aan mensen die in opstanding geloven. De heidenen die daar niet in geloven, hindoes, boeddhisten, die zijn allemaal heel vlot met lijkverbranding. Dat betekent het lichaam is vernietigd, het leven van die mensen is afgesloten. Begraven is altijd met het oog op. Niet dat het noodzakelijk is, dat wil niet zeggen dat iemand die in het water gegooid wordt niet zou kunnen opstaan. Daar gaat het niet om. Het gaat om een symbolische betekenis. Begrafenissen spelen dus een grote rol. U weet nog wie voor het eerst in de Bijbel begraven werd, althans van wie dat vermeld wordt. De eerste vrouw is Sara. Maar hier zijn maar liefst 4 begrafenissen. En begrafenissen betekenen ook afscheid van het verleden. Afscheid van een afgesloten periode. Een nieuwe fase treedt in. En het eerste wat begraven wordt, dat past niet helemaal in het rijtje, zou u denken, dat zijn die valse goden. Maar ook dat is de afsluiting van een periode. In Sichem worden die valse goden van Jacob's familie begraven, voordat ze naar Bethel toe gaan. En dan in vers 8, dat is helemaal raadselachtig, waar komt die ineens vandaan? Deborah, niet te verwarren met de richteres uiteraard. Deborah, ze wordt hier genoemd de voedster van Rebecca. Ik kom zo op haar terug. En de plek waar dat gebeurt wordt genoemd Eik van het Geween. Ik zal u direct meer daarover vertellen. Maar eerst even het rijtje afmaken. Het zijn ook nog 4 verschillende plekken. De 3e begrafenis is van Rachel, de vrouw van Jacob, in Bethlehem. En de 4e ten slotte van Isaac in Hebron, in de spelonk van Machpela. Isaac, de vader van Jacob. Wie was nou die Deborah? In Genesis 24, als Rebecca vertrekt uit Paddan Aram, dan lezen wij dat haar voedster met haar meetrok. Zo'n voedster is natuurlijk niet alleen maar de min die jou de borst geeft als je nog heel klein bent. Want tegen de tijd dat ze op huwbare leeftijd was aangekomen, had ze dus geen voedster meer nodig. Maar het betekent meer dan dat, het is ook opvoedster. Zeker een vrouw van een belangrijke herdersvorst die zoveel dingen aan haar hoofd heeft, is het belangrijk. Wij zouden vandaag zeggen een kindermeisje die haar begeleid heeft in haar jeugd en die reist ook met haar mee. Nou, we kunnen niet met zekerheid zeggen dat het hier over dezelfde gaat, maar het is toch wel frappant dat hier sprake is van de voedster van Rebecca. En bovendien, wat doet ze dan in vredesnaam niet bij Rebecca? Waarom is ze dan met Jacob meegekomen? Wat doet ze op die plek? Nou, gelukkig hebben we weer de oude rabbijnen die ons daar in elk geval hun speculaties over kunnen meedelen. Maar dat is nog niet zo gek. Rashi zegt, Rebecca heeft haar gestuurd. Die heeft Deborah gestuurd, een oude, getrouwe, gedienstige. En die heeft tegen Jacob gezegd, Jacob, wanneer kom je nou eens naar huis? Ik ben oud en ik leef niet lang meer, kom naar huis. Pure speculatie natuurlijk, maar het verklaart waarom ze daar is. Misschien, zegt een ander, was het wel om Rebecca's eigen dood te melden. Jacob, je moeder is overleden. We weten het niet. Nachmanides zegt, wat hier staat over Deborah is eigenlijk een verborgen verwijzing naar Rebecca's eigen dood en begrafenis. Want dat is heel frappant. Die komt niet in Genesis voor. Daar wordt niet naar verwezen. Maar het feit dat Deborah sterft en begraven wordt, hoe kan dat zo belangrijk zijn? Er komt zelfs die eik aan te pas. Alon Bakut, eik van het geween. Zou dat er niet een verwijzing zijn, zegt Nachmanides, in feite naar Rebecca zelf. Deborah vertegenwoordigt Rebecca. Dan zijn het maar liefst 2 aartsmoeders die in dit hoofdstuk overlijden. En een aartsvader, in allemaal in 1 hoofdstuk. Rebecca, Rachel en Isaac. De 2e nieuwe naam. Jacob wordt Israël. Nog 1 keer de betekenis, want u hoort toch allemaal te weten wat Israël betekent. Het is een werkwoordsvorm. Yisra, dat is een werkwoordvorm van het werkwoord sar of sara. Hij heeft met El gestreden en gewonnen, is natuurlijk de gedachte erbij. Dat is heel merkwaardig voor Israël, nietwaar? Met God gestreden. In Genesis 33 betekent dat natuurlijk met de God van Esau gestreden. Genesis 32. De schutsengel van Esau. Maar nu krijgt dat een nieuwe betekenis. En dan moet je veel meer, zoals Forno ook zegt, aan dat tweede denken. Hij heeft zich vorstelijk gedragen tegenover El. Dat is een heel fascinerend getuigenis voor een gelovig mens. Wij zouden dat niet zeggen. Wij vinden deze man helemaal niet vorstelijk. We vinden het een onderkruiper af en toe. Maar God geeft hier zijn diploma af. En ik denk dat God niet doelt op die schutsengel van Esau. God geeft hem die naam en zegt, jij bent Jacob. Hij negeert gewoon die naam Israël die hij al gekregen heeft in Genesis 32. Hij zegt, jij bent Israël vanaf dit moment. En dan krijgt het een veel verhevener betekenis. Hij heeft gewonnen met de schutsengel van Edom en gezegevierd. Maar als je aan God, de God van de Bijbel, denkt, dan betekent, je hebt je vorstelijk gedragen tegenover El. En Sforno zegt, dat betekent uiteindelijk, je bent zelf een vorst Gods. Weet u nog wat Sarah betekende? Zijn oma, oma Sarah. Sarah betekent ook vorst, vorstin. Sar, hetzelfde woord, maar dan in de vrouwelijke vorm Sarah. Uiteindelijk betekent dat je bent een vorst Gods. Je zult over alle volkeren zegen vieren. Het is een naam met verschillende gelaagdheid, met verschillende betekenis. En met die naam, die nieuwe naam, en die hebben altijd grote betekenis, zei ik u straks, daar wordt een fase mee afgesloten. Er was een man die heette Simon en die kwam bij de Heer Jezus en de Heer Jezus zei tegen hem, voortaan zal jouw naam zijn Kefa. Wat dan in het Grieks Petrus is, maar Kefa het Aramees betekent steen. En daarmee zegt hij als het ware, jouw verleden is afgesloten. Er begint een nieuwe fase. Voordat ben je een steen. Van nature ben je stof uit de aardbodem. Vanaf nu ben je een steen. Die nieuwe naam markeert een nieuwe fase in je leven. Pas na de zondeval gaat Eva Eva heten. De moeder van alle levenden. Dat veronderstelt de zondeval. Maar ze is uit de dood op het leven gekomen en zij gaat dat leven doorgeven aan vele, vele die zullen volgen. Dus naamgevingen zijn geweldig belangrijk. Dat vind je op verschillende plaatsen. God geeft namen aan zijn volk. Ik denk aan Openbaring 2 vers 17 als voorbeeld. Waar je bij Pergamus vindt dat Yeshua een naam geeft. Een nieuwe naam die niemand kent dan degene die hem draagt. Waarin zijn bijzondere waardering wordt uitgedrukt. Alleen naar die persoon toe. Een intieme naam. Ja, dit is echt een openbaring van God aan Jacob. En ik zou u uit willen nodigen om thuis dat nou eens heel precies te vergelijken met Genesis 17. Genesis 17, dat is het cruciale hoofdstuk in Gods ontmoetingen met Abraham. De verbondsluiting, weet u wel. Nou, ook hier heb je weer die dwarsverbindingen waar ik het over had. Frappante overeenkomst tussen Genesis 17 en Genesis 35. Gods openbaring aan Abraham en hier Gods openbaring aan Jacob. In beide gevallen ontvangen die twee een nieuwe naam. Abraham gaat Abraham heten. Sarai gaat Sarah heten. En hier is het in vers 10, Jacob gaat Israël heten. In beide gevallen, u vindt het hier in vers 11 en eerder bij Abraham in 17 vers 1, openbaart God zich als El Shaddai. Een naam die ongelooflijk veel discussies heeft uitgelokt, wat dat kan betekenen. Maar we houden ons maar aan de weergave van de Septuaginta, die maakt ervan Pantocrator Almachtige. En zo heeft het Nieuwe Testament het ook overgenomen. God als God de Almachtige. Dus de wijze waarop hij zich voorstelt aan deze grootvader en kleinzoon is overeenkomstig. En dan het merkwaardige bevel. Vermenigvuldig je. Nou, bij Abraham kun je dat nog voorstellen. Die was op dat moment kinderloos, afgezien van Ismaël. Maar Abraham, ja, als iemand 11 kinderen, 11 zonen heeft en nog een onbekend aantal dochters, is het ongebruikelijk om tegen zo iemand te zeggen vermenigvuldig je. En Rashi zegt, wat God eigenlijk wil zeggen is, je bent nog niet klaar, Abraham. Ofwel, Jacob. 12 zonen. 11. Met 11 kun je voetballen, maar dat is niet geschikt om als basis te zijn voor een volk. 12 heb je er nodig. En zo zie je ook de overeenkomst. Abraham, zijn oog wordt gericht op de zoon die gaat komen. Isaac. En zo is het hier ook met Jacob. Zijn oog wordt gericht op de laatste zoon die nog het twaalftal zal compleet maken. Dat slaat op de verwekking van Benjamin. In beide gevallen, zowel bij Abraham in hoofdstuk 17 als ook bij Jacob, hier in vers 11, wordt gezegd, uit jou zullen vele volkeren voortkomen en vele koningen. Heel boeiend. Hier, dat geeft ook aan de grootte van Jacob. Jacob staat hier volledig op hetzelfde niveau voor God als Abraham. Nooit is God meer de God van Jacob geweest dan hier. Jacob treedt hier volledig in de rechten van zijn vader. Hoewel zijn vader nog leefde. Maar in zekere zin heeft hij Isaac al vervangen. Hij is hier al de aartsvader voor wie alle beloften gelden. En tenslotte wordt hier zoals altijd ook de landbelofte weer herhaald. Het beloofde land behoort aan Jacob en zijn nageslacht. En dan misschien wel de meest frappante overeenkomst tussen hoofdstuk 17, vers 22 en wat we hier vinden in hoofdstuk 35. God voer van hem op. Dat is zo plechtig. Het laat zien dat die openbaring van God een werkelijk zichtbare verschijning was. Van wat voor aard kan ik u niet zeggen. Daar hebben we ook geen nadere gegevens voor. Maar dat deze formulering gebruikt wordt, dat laat zien. Deze mannen staan nu op hetzelfde niveau. Het is een geweldige eer. Als God zo aan je verschijnt en dan zo opvaart ten hemel. Opvaren ten hemel, ik durf rustig te zeggen in het Oude Testament, is altijd een heenwijzing naar de hemelvaart van Yeshua. Zelfs in Richteren vindt u dat als er staat van de engel des Heren, een voorafschaduwing van Yeshua, die daar aan Manoa was verschenen, aan de ouders van Simson. En dan staat er ook op dat hij het offer aansteekt en in de vlam van dat offer stijgt hij op naar de hemel. En dat zijn maar een paar voorbeelden en er zijn er meer van die dat eigenlijk aangeven. Heel bedektelijk zit hier altijd een heenwijzing naar de verheerlijkte Messias. We horen in deze geschiedenis ook over de laatste twee opgerichte stenen. U weet het, ik zeg het nog maar weer eens een keer. Abraham, wat was het ook alweer? Vier altaren. Isaac? Vier putten. Jacob, vier opgerichte stenen. En van Jozef zei ik het net al, Jozef de vier stel kleren. Dit is de derde opgerichte steen. Hier ook weer in Bethel. Na die van de eerste in Bethel, in hoofdstuk 28. En nog in hoofdstuk 31, dat was in Galeed, weet u wel, het verbond dat hij met Laban had gesloten. Dat vindt u hier onderaan. Nu ook weer met een olieoffer. Hij giet olie erover uit. En ook wijn. Dat noemen we een drankoffer of een plengoffer. Het lijkt veel op een altaar. Al komt er geen bloed aan te pas, geen geslacht dier. Maar het heeft trekken van een altaar. Het wordt aan de Heere gewijd. En de vierde steen, heel markant, staat op Rachels graf. Stenen in je leven, opgerichte stenen, zijn als monumenten. Ter gedachtenis. Het Duits woord denkmaal, daarin zit het woord denken. Daar word je altijd weer herinnerd aan. Daar denk je terug aan mijlpalen in je leven. Het woord mijlpalen drukt dat ook uit, staat hier ook. Eerst bij zijn droom en later het verbond van Laban. Dan hier de godsopenbaring opnieuw in Bethel. En dan de dood van Rachel, de vier stenen. Die dood van Rachel is een triest gebeuren om verschillende redenen. Het is sowieso verschrikkelijk als een vrouw sterft in het kraambed. Geboren om leven te geven. En dan in de meest vergaande vorm als ze zelf daarbij het leven moet laten. Dat kan gebeuren en in die tijd gebeurde het heel veel en tot in de 19e eeuw gebeurde het in Nederland ook heel veel. En in alle landen. Maar dit is geen natuurlijke dood. Dat maakt het extra triest. Dat maakt het diep tragisch. In de eerste plaats heeft zij, dat hebben we gezien in hoofdstuk 30, een soort zelfvervloeking over zich uitgesproken. Weet u nog, als ik niet met mijn man mag slapen, als ik geen kinderen bij hem krijg, geef mij kinderen of ik sterf. Is dat niet frappant dat ze juist sterft als ze kinderen krijgt? Er zit ook iets dwangmatigs in. Je mag heel indringend bidden, je mag God smeken. Maar er is altijd een grens waar je overheen kunt gaan. Ik aarzel om het te zeggen, want ik wil niemand ervan weerhouden om indringend te smeken. Maar er is een grens waarin het drammen wordt. Waarin je zelfs met de dood dreigt. Het is meermalen heel merkwaardig wanneer mensen spreken over hun eigen dood. In de Bijbel ook. Ik noem zomaar een voorbeeld. Elia die zegt, laat me hier maar liggen en laat me maar sterven. En zegt die engel, nee. Ik weet niet of die engel van op de hoogte was. Maar God was juist van plan om deze Elia helemaal niet te laten sterven. En deze man zegt, laat me hier maar sterven. Nee, God heeft er iets veel mooiers voor. Zij zegt ook, ik sterf of ik krijg kinderen. Dat is een soort van zelfvervloeking. Maar in hoofdstuk 31 is het de vloek van Jacob. Degene bij wie die terafim gevonden wordt, is een kind des doods. Het volgende boekje in deze serie, waar dit deeltje 4 van is, daar zit ik over te denken om een deeltje te schrijven over zegen en vloek. We hadden straks ook over zegen en de betekenissen daarvan. Ik heb voor mezelf ook behoefte om dat op een rijtje te zetten. Er zitten zoveel dingen aan vast. Dit is een van die dingen. Vervloekingen die we uitspreken, ook over elkaar, soms onwetend. Wat Jacob hier uitspreekt, onwetend over zijn eigen vrouw. En ik wil niet zeggen dat elke vloek doel treft. In Spreuken is ook sprake van een vloek die als een pijl langs een doel heen schiet en dus geen doel treft. God kan ook vloeken op die manier als het ware af laten wenden, zoals een pijl die de andere kant uitvliegt. Maar zegen en vloek zijn altijd zaken waar je niet mee mag spotten, waar je nooit gering over mag denken. Heel merkwaardig ook, die vloedvrouw die zegt tegen haar, troost je, het is een zoon. Wat betekent dat als een vrouw bezig is een kind te baren en er wordt gezegd, troost je, nou ja, je moet misschien wel sterven, het ziet er slecht voor je uit, maar gelukkig, het is een zoon. Dat kan heel eenvoudig de Oosterse mentaliteit zijn, dat een zoon krijgen natuurlijk veel belangrijker is dan een dochter krijgt. Bij de Arabieren is dat zo. Als u een naam hoort die begint met Abu, dan betekent dat dat daarop volgt de naam van zijn oudste zoon. Hij kan 20 dochters krijgen, maar hij is nog steeds Abu Nothing. Maar als hij een zoon krijgt, dan wordt hij naar die zoon genoemd. Ik ben dus Abu Ewert. En dat is een erenaam. Toen ik daar was bij mijn Palestijnse vrienden, christenvrienden, noemden ze mij ook Abu Ewert. Daar stond ik op. Ik wil het echt even heel duidelijk maken. Ik ben Abu Ewert. En dat is heel belangrijk. Ik herinner mij iemand die heel kort geleden, ook een Palestijn, die tot geloofsovergave was gekomen. En hij zei, toen mijn oudste kind geboren, kwam iemand heigerd naar me toe en zei, je hebt een dochter, je hebt een dochter. Hij zei, ik flapte eruit. Als het een dochter is, hoef je er niet zo hard te rennen. En toen zei hij, hij heeft het me persoonlijk verteld. Toen zei hij, zo mag je niet over spreken. Je bent nou een echte christen. En dat betekent, een dochter is net zo kostbaar als een zoon. Ja, voor ons is dat allemaal vanzelfsprekend. Maar dat was toen niet zo. Maar Sforno zegt, en dat is alvast frappant, dat die rabbijnen ook nog over medische kennis beschikken. Hij zegt, het ter wereld brengen van een dochter is veel zwaarder dan het ter wereld brengen van een zoon. Nou, daar heb ik dan nog nooit van gehoord. Hebt u ook die ervaring, dames? Maar dat zeggen die rabbijnen. En hij zegt dus, wat hij wil zeggen is, de vroedvrouw zegt, gelukkig het is een jongen, dus het wordt een makkie die bevalling. Veel makkelijker dan je anders gedacht zou hebben. Nou ja, hoe dan ook. Het is Benjamin. Weet je wat ook boeiend is in de Bijbel? Wie geeft de naam, vader of moeder? In Nederland is dat uiteindelijk altijd de vader, want die gaat naar de burgerlijke stand. En die komt dan thuis en dan moet hij verslag uitbrengen van wat het nou geworden is. En dan is moeder soms heel boos, want die had wat anders als opdracht aan hem meegegeven. We kennen allemaal van die verhalen. In de Bijbel is het heel boeiend. Als je kijkt naar de naam Yeshua, dan zie je in Matthäus, is het Jozef die de naam geeft. In Lucas is het Maria die de naam geeft. Hier hebben vader en moeder allebei een verschillende naam. Die eerste naam is nogal subjectief. Heeft te maken met haar eigen ervaring. Ze noemt hem Benoni. Zoon van mijn smart. Ik ken velen die Benjamin heten, maar ik ken er maar één die heet Benoni. Dat is een collega van me in Zuid-Afrika. Wat die ouders, waarschijnlijk heeft hij ook een hele moeilijke bevalling gehad, zijn moeder. Maar die jongen die heet Benoni. Zoon van mijn smart. Maar Jacob geeft een andere naam. En beide hebben profetisch grote betekenis. Want Benoni, de zoon van de smart van de moeder, is ook Benjamin, de zoon van de rechterhand van de vader. En die profetische betekenis, die komt natuurlijk in de zegen van Jacob in hoofdstuk 49 tot uitdrukking, maar ook in de zegen van Mozes in Deuteronomium 32. En dan zien we dat Jozef en Benjamin, de beide zonen van Rachel, eigenlijk een dubbeltype vormen. Een dubbeltype van de Messias. Yeshua is beide. Hij is eerst de zoon van Israëls smart. Maar dan ook de zoon van vaders rechterhand. En wat hebben ze alle drie gemeen? Benjamin is in Bethlehem geboren. Yeshua is in Bethlehem geboren, net als vader David. Dat is een diepe verbondenheid. Jozef is natuurlijk bij uitstek het type van de Messias. Dat gaan we uitvoerig zien. Maar samen met Benjamin. Het is een dubbeltype. Het lijden zien we vooral in Jozef. Maar Jozef in de heerlijkheid is nauw verbonden met Benjamin, de zoon aan de rechterhand van de vader. En dan moet ik nog op iets wijzen. Rachels geween. In Jeremia 31 is sprake van het geween van Rachel over haar kinderen. Haar kinderen zijn Jozef en Benjamin. Maar Jozef had zijn oudste zoon, was Ephraim. Die het eerst geboorterecht kreeg. Dat is Ephraim. Ephraim was de leidende stam van de 10 stammen. En Benjamin is een van de 2 stammen. In Jeremia 31 betekent het daarom waarschijnlijk dat Rachel weent omdat alle 12 stammen, zowel de 10 stammen waarvan Ephraim de voornaamste was, als de 2 stammen waartoe haar zoon Benjamin behoorde, al haar kinderen waren in ballingschap weggevoerd. Eerst de 10 stammen in de Assyrische ballingschap, dan de 2 stammen in de Babylonische ballingschap. En Matteüs 2 geeft daaraan een heel bijzondere betekenis. En dat is weer iets waarvan de theologen zeggen, nou, dat is toch een slordige manier om te gaan met de schrift. Het gaat toch in Jeremia 31 over totaal wat anders. Hoe kan Matteüs daar dan ineens dat toepassen op die kindermoord in Bethlehem? Waar al die kindertjes zijn gestorven, omgebracht, en waar al die moeders wenen, en dan wordt dat verbonden met dat wenen van Rachel. Nou, ik maak me daar helemaal niet sappel over, hoor. Want Matteüs heeft heel goed begrepen dat dat wenen van Rachel een heel diepe zin heeft. Nogmaals, die 2 zonen van Rachel vind je bij de 2 en de 10 stammen. Die 2 zonen van Rachel die representeren als het ware het hele volk. Rachel weende op haar sterfbed toen ze haar kind ter wereld bracht. Menoni, zoon van mijn smart. En Rachel weent nog altijd. Ze weende toen Ephraim in ballingschap ging. Ze weende toen Benjamin in ballingschap ging. Ze weende toen daar vlakbij haar graf in Bethlehem de kinderen omgebracht worden. En Rachel weent nog elke keer bij elke bom die op Israël wordt gegooid. Dat wenen van Rachel gaat door totdat Yeshua als de zoon van de rechterhand van God zijn plaats zal innemen. Als het Messiaanse Rijk zal zijn aangebroken, dan is het geween van Rachel ten einde. Ruben, wat een contrast, hè? Zo ineens van Benjamin de jongste naar Ruben de oudste. Die is intussen een adolescent geworden. Hij wordt genoemd door Jacob in de zegen, mijn kracht. Ik zou je straks al een Oosterse man dat voelt. Hoe moet een Oosterse man zijn kracht bewijzen niet door dochters te verwekken? Dat kan iedereen, dat is geen kunst. Maar een zoon te verwekken. Ja, zo is het gevoel. Zo is dat gevoel. Een zoon te verwekken is zo belangrijk. Ik ken een mooie Joodse film, Jentel, hebt u ooit gezien? Als het bruidspaar zich terugtrekt, dan zegt de vader, en denkt erom, over 9 maanden een zoon. Dat zegt hij. Ze krijgen een opdracht mee in de huwelijksnacht, over 9 maanden een zoon. Niet een kind, een zoon. En dochters moeten er ook wezen, want die zonen moeten ook weer trouwen. Dus men accepteert dat wel. Het is een noodzaak, het is een gegeven. Maar een man, en of je nou een Jood of een Arabier bent, dat is precies hetzelfde. Althans in die tijden. Een man heeft pas zijn kracht bewezen als hij zonen teweeg brengt. En als dat niet lukt, dan geeft hij zichzelf niet de schuld, maar zijn vrouw de schuld. Hè, dat weet u. Zo gaat dat. Tot de Sjaar van Perzië aan toe. Die Soraya ontsloeg omdat ze geen zonen voorbracht. Ruben was zijn kracht. Toen was hij een man. Je bent pas een man als je een zoon hebt verwekt. En nou juist deze jongen, die zijn eigen kracht, die tot ontwikkeling was gekomen, misbruikte door het bed van zijn vader te ontwijden. Want daar lag Bilha in een van de bijvrouwen van Jacob. En dan staat er zo treffend, Israël hoorde het. Er staat Israël, zijn nieuwe naam. Op het moment dat Israël dat hoorde, gaat zo de hele geschiedenis van je leven weer aan je geestes oog voorbij. Toen hij zijn eigen vader bedroog. Je krijgt die dingen altijd op je boterham terug. En nu wordt hij bedrogen door een zoon die in zijn rechten treedt, want het zijn zijn vrouwen. En later is dit precies de reden waarom Ruben geen eerstgeborene meer is. In 1 Kronieken 5, notabene heel wat later, in de Hebreeuwse kanon is dat het einde van het Oude Testament. Daar horen we dat Ruben afgedaan had als eerstgeborene. En Simeon en Levi ook, omdat ze zulke bruten waren geweest. Is dat niet merkwaardig? Pas de vierde zoon van Lea is de koningsstam. We zouden verwachten, David komt voort uit de oudste zoon. Nee, uit de vierde. Want drie hadden het verbruikt. En toch wordt hier nog eens alle 12 zonen opgesomd. Want denk erom, er zijn 12 stammen in Israël. Abraham, Jacob heeft 12 zonen, ze horen er allemaal bij. Lea heeft er 6 voortgebracht. En de slavinnen en Rachel elk 2, dat is samen 12. God heeft vanaf dit moment in die hele geschiedenis van Jacob alle 12 stammen op het oog. En na zoveel eeuwen telt het niet meer of je voormoeder een slavin was, ja of nee. Je bent een van de volwaardige stammen van Israël. En dan komt hij eindelijk terug. En het lijkt net alsof hij thuis komt en dat zijn vader dan meteen sterft. Alsof hij al die tijd op die jongen heeft zitten wachten. Je hoort wel eens van die mooie verhalen. Nee, die jongen moet nog komen. Die jongen moet nog komen. En als hij eindelijk komt, dan kan vader sterven. Zo lijkt het, hè? Nou, het is niet waar, hoor. Zijn vader heeft nog 23 jaar geleefd. Het vereist enige rekenkunst. Ik heb u wel eens meer van die rekeningen voorgehouden. Maar het is helemaal niet zo moeilijk. Isaac stierf toen hij 180 was. Nou, Jacob was 60 jaar jonger, dus die was toen 120. En als Jacob terugkomt, dan is die pas 91. Dus dat is ergens iets misgegaan met de berekening, zie ik. Oh nee, het was al een stukje verder. Het was al een stukje verder. Er zit, nou, ik weet niet meer hoe ik aan die 23... Maar in ieder geval duurt het nog een hele tijd. Het duurt er nog een hele tijd. Ergens klopt er niets niet helemaal. Maar de rabbijnen hebben het ons voorgerekend. En die zeiden erbij, kijk eens, dat is het moment dat Jozef ongeveer, het is allemaal ongeveer, 29 jaar is. Met 30 jaar wordt hij onderkoning van Egypte. Het valt bijna samen. Als Isaac sterft, is het moment dat Jozef onderkoning wordt van Egypte. Dus er wordt hier een heel eind op het verhaal vooruitgegrepen. Een heel stuk van het verhaal van Jozef is al achter de rug. Maar dat komt pas later. Hier moet eerst de dood van Isaac beschreven worden. En ze hebben elkaar nog een hele tijd meegemaakt. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Hij was 77 jaar toen hij vluchtte, dus hij was 97 toen hij terugkwam. Gelukkig, het klopt toch. Dat is 23 jaar verschil met 120. Hij was 180. Als we hem nog één keer bekijken, ik vind die getallen zo mooi. Ik moet het u nog één keer vertellen. Heel kort, weet u het nog? Abraham met 175, dat is 7 x 5 x 5. Isaac werd 180, dat is 5 x 6 x 6. Jacob werd 147, dat is 3 x 7 x 7. 7, 5, 3, 5, 6, 7. Als u daar niet van kan genieten, dan weet ik het niet meer. En dan ook nog Jozef 110. En er is maar één manier waarop zich dat verhoudt met het voorgaande. Als je deze getallen bij elkaar optelt, 5 kwadraat, 6 kwadraat, 7 kwadraat, kom je op 110. Dat is toch geen toeval meer, hè? Of wel dan? Ten slotte, vrienden. Ja, dan krijg je zo'n geslachtsregister als dat van Edom. Een heel hoofdstuk lang, Genesis 36. Dat zijn van die dingen die aan tafel gauw overslaat, weet je wel. Zo'n geslachtsregister voorlezen, dan hou je de kinderen helemaal niet stil. En toch hoort het erbij. Want er zitten bepaalde dingen in opgesloten die je ook in andere geslachtsregisters vindt. Dat is precies als in Genesis 10. Isaac werd ook mede begraven door Esau en dat geeft aanleiding om diens genealogie te vermelden in Genesis 36. Vergelijk trouwens even de parallel. In hoofdstuk 25, weet u het nog? Toen Abraham begraven werd, daagde daar ook ineens een andere zoon op. Isaac en Ismaël hebben samen Abraham begraven. Jacob en Esau hebben samen Isaac begraven. Op belangrijke momenten tellen ze toch ineens weer mee. En zo is het in de wegen van God. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen, Ismaël is de stamvader van de Arabieren. Een beetje moeilijk. Het enige wat Arabieren echt gemeen hebben van Marokko tot Irak, dat is de Arabische taal. Ze hebben zoveel wortels. Het is zo'n mengeling van volken. Maar misschien in de geestelijke zin mag je dat toch wel zeggen. In elk geval heeft Ismaël veel nageslacht voortgebracht daar op dat Arabisch schiereiland. Maar op belangrijke momenten horen ze er altijd bij. Als we lezen in Jesaja 46, in hoofdstuk 19, dat straks in het vrederijk Israël ingeklemd ligt tussen Egypte en Syrië, en dat ze alle drie volkeren van God worden genoemd, dat er een as zal zijn van Cairo tot Damascus, zeg ik nou maar even zo zelf. dan zie je, bij de zegen gaat het nooit om Israël alleen. Want in Israël worden alle volkeren gezegend. En dat geldt ook voor de getrouwen, niet voor het geheel. Niet voor die volkeren als zodanig, maar voor de getrouwen uit Ismaël en uit Edom. Er zijn twee delen in Genesis 36, want u weet, 10 maal in Genesis komt dit sleutelwoord voor, toledot. Toledot, dat komt van het werkwoord voor verwekken of baren, allebei, yalad. Yaladim, dat zijn de kinderen. Toledot, dat betekent dus, dit zijn de baringen of de verwekkingen, de geboorten van Edom. Dat kan soms gewoon betekenen, dit is de geschiedenis van Edom. Maar dat komt hier 2 keer voor. 2 keer van de 10 in dit hoofdstuk, vers 1 en vers 9. Dit is voordat Esau in Seir aankwam. Voordat hij een echte natie werd. En dit was daarna. En weet je wat zo frappant is? In een tijd dat de erfgenamen van de belofte slechts pelgrims en vreemdelingen op deze aarde zijn, is die wereld van Esau al spoedig sterk. En dat is ook weer zoiets. Nou, zie je de betekenis daarvan. Dat is ook weer zoiets dat je in Genesis steeds weer terugvindt. We zagen dat bij Kaïn in Genesis 4. Zijn nageslacht heeft zeer grote dingen voortgebracht. Uiteindelijk de hele wereld die door de zondvloed is omgekomen. En die lijn van Seth, dat is maar een dunne, nietige lijn. Daar hoor je niks spectaculairs over. In Genesis 9 en 10 hetzelfde met het nageslacht van Gam. Alle grote antieke culturen komen voort uit Gam. Ze maken allemaal een geweldige bloei voort, terwijl godsmolens uiterst langzaam malen. Ik word hier herinnerd aan het spreekwoord vroeg rijp, vroeg rot. En dat is het hier ook letterlijk. Al die culturen die zo vroeg tot bloei komen, dat is met Esau's wereld precies net zo. Dat is met Ismaël ook zo in Genesis 25. Elke keer komt die boodschap. Die mensen buiten God om, eerst het natuurlijke, dan het geestelijke, om een Bijbelcitaat te geven uit 1 Korinthe 15. Steeds weer zie je, die wereld zonder God, die doet het veel beter. Als je wereldling zou zijn en je kijkt naar die wereld van Kaïn, van Gam, van Ismaël, van Edom, en je vergelijkt dat met Gods mensen, nou, dan winnen die wereldlingen het dik. Dat is succes. Daar zie je bloei, daar zie je ontwikkeling, daar zie je indrukwekkende dingen. Maar wie kent vandaag die wereld van Kaïn nog? Wie kent vandaag de wereld van Ismaël nog? Een van de grote, trieste dingen, een van de redenen waarom Bin Laden zo boos was op het Westen, is de vernedering die het Westen altijd de islamitische wereld heeft toegebracht. Door alle kolonialisaties en alle kruistochten te beginnen, eeuwen en eeuwen lang. Het is heel frustrerend. Die wereld is al lang ten einde. Waar zijn al die oude, antieke rijken gebleven? Allemaal ten einde. Edom en Ismaël zullen nog 1 keer een opleving beleven, maar Gods molens malen langzaam. Uiteindelijk komt hij tot zijn doel. Israël was eeuwenlang wat verstrooide mensen in de ghetto's van West-Europa. En tenslotte leken ze helemaal afgedaan te hebben in de Holocaust, waar Israël in deze dagen weer zo'n bijzonder over nadenkt. Maar Israël is daar gekomen nog. Gods groei is langzamer, maar duurzamer. God bouwt voor de duurzaamheid. Dat is een trefwoord in de politiek vandaag. Hè? We moeten meer duurzaamheid najagen. Nou, dan moet je bij de Heere God zijn. Het duurt lang, maar duurzaam. Van Ismaël lezen we dat hij leefde van het zwaard. Van Esau lezen we dat ook. Dat is voorzegd over hem. Sorry, dit gaat over Esau. Hij zou leven van het zwaard. Hij bouwt machtige rijken. Weet u nog van Gam en Nimrod en Babel? Al die rijken van Gam in Genesis 10. Machtige rijken. Zo is het hier ook. Er waren koningen in Seir, lang voordat er koningen waren in Israël. Esau heeft zich gevestigd in Seir. Of als ik me niet vergis, ligt dat nu in Saoedi-Arabië. Hij gaat weg van Jacob, dat is ook zo veelzeggend, hè? Ze hadden veel vee, dat is altijd het excuus. Bij Lot was dat ook al zo, veel te veel vee om samen over op te trekken. Maar het was natuurlijk uiteindelijk Gods plan. Dat zijn twee werelden die niets met elkaar te maken hebben. Denk erom, elke Edomiet, en in zekere zin, als je denkt aan het Romeinse Rijk, zijn we allemaal Edomieten. Er is hoop voor elke individuele Edomiet, anders zaten wij hier vanavond niet. Maar ze moeten hun eigen weg gaan, heb ik straks al gezegd. Esau komt terecht in Seir, buiten het beloofde land. Daar is voor hem geen plek. Net als voor Ismaël, geen plek in het beloofde land. Uiteindelijk komt alles aan Israël. Ook het land Edom. U zou die profetie eens rustig moeten nakijken. Dit is die profetie van Bileam. Die valse profeet die in de Bijbel alleen maar ware profetieën uitspreekt. Merkwaardige valse profeet. En hij zegt het dat eenmaal de koning van Israël zal zegevieren over Edom. Dat is gebeurd in de geschiedenis van Israël meermalen in de tijd van de koningen. Maar het heeft uiteindelijk nog een definitieve vervulling. Want Jesaja in Jesaja 34 en 63 spreekt over Edom en de ondergang van Edom. Spreekt over de Messias die uiteindelijk zal zegevieren met zijn kleed in bloed gedoopt. In Botsra, dat is in Edom, zal hij zegevieren. En in Obadja, weet u nog dat ik verteld heb in vers 21? Uiteindelijk zullen verlossers optreden en daar op het gebergte van Seir alle verzamelen die ook uit Edom gered zullen worden. In vers 31 en 39 worden maar liefst 8 vorsten beschreven uit Edom. Met een knipoog naar Israël, wat stellen jullie nou voor? In Israël waren er helemaal geen koningen. Het hele boek van de Richteren wordt gestempeld door wat er in het slot van het boek staat. Het was in de tijd dat er nog geen koningen waren in Israël en iegelijk deed wat goed was in zijn eigen ogen. Oh, moet je kijken naar die Edomieten, die hebben al lang koningen. Die worden er allemaal opgesomd. En Rashi zegt, hey, ze komen overeen met die 8 koningen die ook Israël had tot op Edoms rebellie. In 2 Koningen 8 komt Edom in opstand en hij heeft het nageteld en dan vind je 8 koningen in die tussentijd. Een beetje gekunsteld, maar in elk geval die 8 vorsten waren veel eerder dan die 8 koningen. Vroege bloei. Dat is nog een interessant iets. Ze hadden koningen voordat er een koning was in Israël. Nou, dat is een kleinigheidje om u tenslotte, nou u moe bent, nog met een kleinigheidje lastig te vallen, dat nog best eventjes uw hersenen vraagt. Hoe kan dat nou opgeschreven staan? Tegenwoordig noemt men dat, rekent men dat tot de postmosaïca. Dat zijn de zinnen in de 5 boeken van Mozes die onmogelijk van Mozes zelf afkomstig kunnen zijn. Dit kan je alleen maar geschreven achter in een tijd dat er koningen waren, dat men vertrouwd was met koningen in Israël. En dan kun je zeggen, nou dit stamt uit de tijd toen er nog geen koning was in Israël. Maar als je gelooft dat het allemaal letterlijk van begin tot eind door Mozes geschreven wordt, heb je natuurlijk een probleem. En Ibn Ezra en Sforno hebben daarvoor een oplossing. Die zeggen, dat is Mozes. Ze hadden al koningen toen er nog geen koning was in Israël. En die koning in Israël, dat is Mozes. Mozes heeft inderdaad koninklijke trekken. Er is een vers aan het eind van Deuteronomium waar sprake is over koningin Jeshurun. De meeste vertalers zeggen dat betekent God is koning van Israël. Maar sommigen zeggen nee, dat slaat op Mozes. En de rabbijnen hebben meer redenen genoemd waarom te zeggen dat Mozes eigenlijk de eerste koning was. Dus dit heeft Mozes wel geschreven. Mozes had het gewoon over zichzelf. Die Edomieten hadden al lang koningen voordat Mozes als eerste koning van Israël optrad. Nou, u mag zelf helemaal daarbij denken wat u daarvan denken wilt. Edom verdwijnt voor lange tijd uit de geschiedenis. De volgende maal gaan we ons bezighouden met Jozef. Een heel ander verhaal. En we laten Edom heerlijk op zijn eigen wegen gaan. Dat is een Bijbelwoord uit Handelingen 14. Waar Paulus zegt tegen de Lycaoniërs dat God alle volken op hun eigen wegen heeft laten gaan, maar heeft zich niet onbetuigd gelaten door hun regen en vruchtbare tijden te schenken. Als het Nederlanders waren, had God natuurlijk geschreven zonneschijn en vruchtbare tijden te schenken. Maar hoe dan ook, God liet ze op hun eigen wegen gaan, maar hij liet ze niet los. Edom zal steeds weer opduiken en zijn historische rol spelen in de geschiedenis. En hetzelfde geldt voor Ismaël. En het geldt voor die Gamieten allemaal. Ze zijn geen van allen uit Gods oog verloren. De geschiedenis bundelt zich helemaal. Het lijkt over één man te gaan, Jozef straks. Maar Jozef wordt de redder van de wereld. En dan zie je dat het ook in de geschiedenis van die ene man, die we volgen straks tot in de gevangenis enzovoort, dat het gaat uiteindelijk om de hele wereld. Want waarom is die geschiedenis zo belangrijk en waarom wordt die zo uitvoerig beschreven? Omdat de hele wereld, toenmalige wereld, door Jozef gered wordt. Het gaat God om Israël. Het gaat God ook altijd om alle volkeren van de aarde.